Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, het programma waar we de mogelijkheid hebben om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. U weet, we bevinden ons in de 40 dagen tijd en dat betekent dat ook Paus Franciscus en de medewerkers in het Vaticaan meer ruimte maken, nog meer als het ware, voor gebed, voor het geven van aalmoezen en voor het vasten zelf. Dat betekent dat er ook wat verandering is in de agenda van Paus Franciscus. Zo is er geen generale audiëntie op woensdag. Dat kon u al horen tijdens Radio Vaticaan Live, waar ik onder meer u kon melden dat normaal gezien de paus de eerste zondag van de 40 dagen tijd samen met de medewerkers van de Romeinse curie, waaronder de kardinalen en prelaten, naar Ariccia afreizen om daar een periode van vastenretreiten te houden, maar door de COVID-19-pandemie is dat helaas niet mogelijk. Paus heeft wel gevraagd om de periode van 21 tot 26 februari te gebruiken voor inderdaad een periode van retreiten, bezinning. En bezorgde de kardinalen en de medewerkers een boek van een onbekende 17e-eeuwse Cisterciënzer monnik over spiritualiteit. Om op die manier hen uit te nodigen om eventueel het boek te lezen en te gebruiken tijdens hun meditaties. Geen generale audiëntie dus, en dat betekent ook geen gewone audiënties. Ja, sowieso, omwille van de COVID-19-pandemie is dat beperkt geworden tot onder meer bepaalde kardinalen en ook apostolische nuntii, dus zijn ambassadeurs, die hij nog ontvangt, maar verder is dat heel gelimiteerd geworden. En dat valt dus eigenlijk allemaal een beetje weg. Wel, dat geeft ons de mogelijkheid om even stil te staan bij enkele andere thema's die ook recent aan bod kwamen. Namelijk, er was een benoeming. U heeft misschien al eens gehoord van de naam kardinaal Angelo Comastri. Die hebben we eerder al vermeld tijdens Radio Vaticaan. Wel, hij was eigenlijk niet alleen aartspriester van de Sint-Pietersbasiliek. Er is ook een nieuwe vicaris-generaal benoemd voor zijn heiligheid voor Vaticaanstad. En dat is dus kardinaal Mauro Gambetti. We gaan even stilstaan bij zijn leven, bij de achtergrond van deze nieuwe vicaris-generaal, wat toch een belangrijke sleutelfiguur ook is voor het bisdom Rome. En dan gaan we even kijken, wat is dat nu eigenlijk een vicaris-generaal en wat hij exact doet? We gaan het ook hebben over een bericht dat de paus heeft gestuurd, gericht aan de president van de Italiaanse Republiek. En dat ten gevolge van een aanslag die plaatsvond in de Democratische Republiek Congo. We gaan even kijken naar de manier waarop Paus Franciscus zich onder meer sinds 2014, toen heel de crisis rond IS en de situatie van de christenen in Irak, hoe hij zich daar tegenover heeft verhouden. We gaan daar even op terugblikken, op die periode. Want ja, we merken dus dat in de internationale gemeenschap, in de mainstream media, het probleem amper nog aan bod komt, terwijl de oorlogssituatie nog steeds gaande is. En zoals we u al eerder konden melden, dat er ook berichten zijn dat de kracht van IS, die nog zeker niet helemaal verslagen is, integendeel, dat die zelfs aan het toenemen is. Dus we zien dat daar nog altijd die conflictsituatie is. Tijd voor ons om even terug te blikken, en dat doen we. Die terugblik als vooruitblik natuurlijk naar de apostolische reis van Paus Franciscus die eraan komt en die u ook via Radio Vaticaan zal kunnen volgen. Van 5 tot 8 maart zal Paus Franciscus namelijk afreizen naar, jawel, Irak. En daar belangrijke ontmoetingen hebben, onder andere met een hoge vertegenwoordiger van de Sjiïtische stroming binnen de islam, een groot ayatollah. We gaan dus bij die situatie even stilstaan aan de hand van enkele fragmenten. En daarna kunnen we u ook nog melden dat de paus ook een nieuwe lijfarts heeft aangesteld. En gaan we de aandacht vestigen op een boodschap die kwam door Monsignor Paul Gallagher, secretaris voor de relaties met de andere staten van het staatssecretariaat van de Heilige Stoel. Terug naar kardinaal Mauro Gambetti. Wel, deze man heeft een graad in werktuigbouwkunde. En u heeft zijn naam al eens horen vallen. Het was een beetje een verrassende keuze toen Paus Franciscus bekend maakte dat hij op 28 november 2020, dat is het laatste consistorie van Paus Franciscus, besloot om deze 55-jarige Franciscaan, om deze tot kardinaal te creëren. De paus kent hem dus als Custos, hè, dat is een beetje het hoofd eigenlijk van de plaats waar de heilige Franciscus van Assisi heeft gewoond en het klooster dat ook daar aanwezig is. Zo vertelde kardinaal Gambetti aan Vatican News, aan onze collega's van de Vaticaanse media, dat op het moment dat hij hoorde van zijn benoeming, van de intentie van de paus om hem tot kardinaal te creëren, dat hij eerst dacht dat het om een pauselijke grap ging. Maar toen het tot hem doordrong, zegt hij dat hij het nieuws verwelkomde met dankbaarheid en vreugde, in een geest van gehoorzaamheid aan de kerk en van dienstbaarheid aan de mensheid in een tijd die voor ons allen zo moeilijk is. Ik vertrouw mijn reis toe aan Franciscus en ik neem zijn woorden over broederschap als de mijne. Het is een geschenk dat ik zal delen met alle kinderen van God op een weg van liefde en mededogen jegens de ander, onze broeder of zuster. Nog niet zo heel veel daarvoor verwelkomde hij nog Paus Franciscus in Assisi, toen die de heilige mis opdroeg bij het graf van de heilige Franciscus en zijn encycliek ondertekende Fratelli Tutti. De kardinaal heeft eigenlijk niet heel veel interviews gegeven, heeft ook niet vaak tot de pers gesproken. Maar degenen die hem kennen, hebben wel talrijke verklaringen afgelegd waarin zij hun vreugde en lof uiten voor de persoonlijkheid van dus deze nieuwe kardinaal. De Franciscaanse gemeenschap in het klooster die zei dat er naast vreugde ook droefheid was om het verlies van een broeder die ons zo dierbaar was en van onschatbare waarde voor de Franciscaanse broederschap. Pater Roberto Brandinelli, dat is de provinciaal vicaris van de Italiaanse provincie voor de Franciscanen, schreef in een verklaring: opnieuw werden we overvallen. Velen van ons hielden rekening met de mogelijkheid dat broeder Mauro tot bisschop zou worden benoemd, gezien zijn capaciteiten en uitstekend dienstwerk, die hij heeft bewezen. Maar we hadden niet gedacht dat hij tot kardinaal benoemd zou worden, niet nu tenminste, terwijl hij nog niet eens bisschop was. De laatste keer dat een kloosterbroeder tot kardinaal werd gecreëerd, moeten we eigenlijk zeggen, dat was in het consistorie van september 1861. Dat was een broeder uit Sicilië, Antonio Maria Panebianco, die kreeg dan ook de rode biretta, zoals het hoofddeksel van een kardinaal genoemd wordt. De benoeming, de creatie van kardinaal Gambetti, zo zei pater Brandinelli, vervult ons met vreugde en maakt ons trots op onze familie van Franciscanen, die bijzonder gewaardeerd worden in deze tijd van de universele kerk. Nu, kardinaal Gambetti die werd geboren in een kleine stad in de buurt van Bologna. En nadat hij zijn diploma van werktuigbouwkundig ingenieur had behaald, is hij dus bij de Franciscanen ingetreden. Behaalde uiteraard ook diploma's in de theologie en theologische antropologie. In 2000 werd hij tot priester gewijd en daarna werkte hij in de pastorale zorg voor jongeren en in beroepsopleidingsprogramma's voor de regio Emilia-Romagna. In 2009 werd hij gekozen tot overste van de provincie Bologna van de heilige Antonius van Padua en diende daar tot 2013, toen hij werd geroepen tot algemeen kustos van het heilig klooster van de heilige Franciscus van Assisi. Hij werd ook benoemd tot bisschoppelijk vicaris voor de pastorale zorg van de Sint-Franciscus-basiliek en andere plaatsen van eredienst die onder toezicht staan van de Franciscanen in het bisdom. In 2017 werd hij verkozen voor een tweede termijn van 4 jaar als kustos. Die termijn die zou begin dit jaar aflopen, maar door het feit dat hij natuurlijk zijn verheffing mocht tellen tot het college van kardinalen, heeft zijn opvolger, dat is pater Marco Moroni, zijn nieuwe taak eerder op zich genomen. Nu, kardinaal Gambetti is natuurlijk een nieuw lid, zeg maar, van het college der kardinalen. En ja, wanneer dan zo iemand geroepen wordt door de paus om naar Rome te komen, om dichtbij hem te werken, dan volgt er meestal ook een benoeming. En hij is dus benoemd tot vicaris-generaal van zijn heiligheid voor Vaticaanstad. Wel, dat is de persoon die namens de paus de dagelijkse leiding heeft over de kerkelijke administratie van Vaticaanstad. En uiteraard, Vaticaanstad zelf heeft weinig inwoners en dus de vicaris-generaal houdt zich ook vooral bezig met de pelgrims die Vaticaanstad bezoeken. Nu, momenteel zal daar niet zo heel veel werk mee zijn, omwille van het feit dat er natuurlijk niet heel veel mensen naar het Vaticaan toe gaan met deze COVID-19-situatie. Het is ook zo dat hij aartspriester wordt van de Sint-Pietersbasiliek en dus verantwoordelijk wordt voor, zeg maar, het goede verloop van alles wat te maken heeft met onder andere liturgie, maar dus ook de pauselijke liturgie, de organisatie en het bestuur van alles wat nodig is, zeg maar een beetje de kerkfabriek zou je kunnen zeggen, van de Sint-Pietersbasiliek. Dat valt allemaal onder zijn verantwoordelijkheid. Nu, een vicaris-generaal is een priester die deelt in de gewone uitvoerende bestuursmacht van een diocesane bisschop. En paus Franciscus die is naast leider van de katholieke kerk natuurlijk ook bisschop van Rome. Het Latijnse woord vicarius betekent plaatsbekleder. De vicaris-generaal, vicarius generalis, behoort in een bisdom tot wat men noemt de diocesane curie en is de voornaamste plaatsbekleder van de diocesane bisschop. Het wetboek van de Rooms-Katholieke Kerk, de Codex Iuris Canonici, zegt dat in elk bisdom een vicaris-generaal moet worden zijn aangesteld. En het is de diocesane bisschop zelf die iemand daartoe benoemt. In de regel heeft een bisdom maar 1 vicaris-generaal, maar de bisschop kan er ook meerdere benoemen wanneer hij dit pastoraal noodzakelijk acht. Een vicaris-generaal moet de priesterwijding hebben ontvangen en mag niet jonger zijn dan 30 jaar. Ook dient hij een doctoraat of licentiaat in het kanoniek recht of theologie te hebben behaald. In geval een diocesane bisschop wordt bijgestaan door een bisschop coadjutor of een hulpbisschop, dan dient deze ambtsdrager tot vicaris-generaal te worden benoemd. De vicaris-generaal komt ambtshalve in het gehele bisdom de uitvoerende macht toe die in het recht de diocesane bisschop toekomt, tenzij bepaalde bevoegdheden de bisschop zijn voorbehouden. maar dat is zaak van kerkelijk recht. De positie van de vicaris-generaal, die houdt op als zijn ambtstermijn erop zit, als de diocesane bisschop hem ontslaat, of als de bisschopszetel vakant is geworden. En u heeft ongetwijfeld al eens gehoord van ook bisschoppelijke vicarissen, wel die delen ook in diezelfde diocesane curie, zeg maar, en helpen de bisschop bij het besturen van zijn bisdom. En dus dat is eigenlijk ook de taak van kardinaal Cambetti, om de paus te helpen bij het bestuur van het bisdom Rome. Zo konden we even kort stilstaan bij deze nieuwe kardinaal, kardinaal Mauro Cambetti. We zullen er ongetwijfeld nog over horen en u hoort erover in Radio Vaticaan. Mocht daar nog verder nieuws zijn, hij is ook benoemd voor de congregatie voor het religieuze leven. Dat is ook niet zo verwonderlijk, daar hij zelf ook religieus is. En zo zien we dat paus Franciscus een Franciscaan, iemand die de spiritualiteit volgt van de heilige die paus Franciscus als voorbeeld heeft genomen en ook zijn naam aan heeft ontleend, ja, om die dus dicht bij hem te hebben en hem ook bij te staan in het bestuur van het bisdom Rome. En dan is er ook droevig nieuws. Het is namelijk zo dat er een aanslag heeft plaatsgevonden in de Democratische Republiek Congo. En naar aanleiding daarvan heeft de paus een woordje gericht aan de president van Italië, de heer Sergio Mattarella. Met droefheid heb ik kennis genomen van de tragische aanslag in de Democratische Republiek Congo, waarbij de jonge Italiaanse ambassadeur, Luca Attanasio, de 30-jarige carabiniere Vittorio Lacovaci en hun Congolese chauffeur Mustafa Milambo om het leven zijn gekomen. Ik betuig mijn oprechte deelneming aan hun families, het corps diplomatiek en de carabiniere, met het verlies van deze dienaren van vrede en rechtvaardigheid. Wij nemen de voorbeeldige getuigenis van de ambassadeur voor de geest, een persoon met uitmuntende menselijke en christelijke kwaliteiten, die altijd genereus broederlijke en hartelijke betrekkingen smeedde, streefde naar een herstel van serene relaties in dat Afrikaanse land, evenals die van de carabinieri, ervaren en genereus in zijn dienst en zo dicht bij het vormen van een eigen gezin. Terwijl ik mijn gebeden richt tot God voor de eeuwige rust van deze nobele zonen van de Italiaanse natie, vraag ik u te vertrouwen op de voorzienigheid van God, in wiens handen niets verloren gaat van het volbrachte goede, des te meer wanneer het door lijden en opoffering wordt gegeven. Aan u, meneer de president, aan de familieleden en collega's van de slachtoffers en aan allen die rouwen om dit verlies, schenk ik mijn oprechte apostolische zegen. We gaan er even tussenuit met wat muziek en daarna gaan we even stilstaan bij de situatie van de christenen in Irak en vooral kijken naar de manier waarop paus Franciscus blijvend aandacht heeft gevraagd voor deze problematiek gedurende de periode waarin dat, zeg maar, het eerste jaar was dat het onder de aandacht kwam. Dat was in 2014. En zo gaan we even terugblikken op dat jaar en op die periode. Dat is voor zo dadelijk.
En ik in Amsterdam, wij zijn broer en zus van elkaar. Ook al hebben wij elkaar nooit in het echt gezien, wij zijn broer en zus van elkaar. En we zijn allemaal met ons geloof op weg, iedereen weer op zijn of haar eigen plek. Eensgezind, door gebed verbonden, ingegeven door de geest die ons is gezonden. Eén lichaam, één kerk. Want we hebben dezelfde vader, u bent het die samen kerk begint. Oh, we hebben dezelfde vader. U bent het die ons bindt. Oh, u schenkt ons aan elkander. Dat is waar samen kerk begint. Woon je in Maastricht en ik in Rotterdam. Wij zijn broer en zus van elkaar. En ook al hebben wij elkaar nooit in het echt gezien. Wij zijn broer en zus van elkaar. En we zijn allemaal met ons geloof op weg. Iedereen wil op zijn of haar eigen plek. Eens gezind, door gebed verbonden. Ingegeven door de geest die ons is gezonden. Eén lichaam, één kerk. Yeah. Want we hebben dezelfde vader. Dat is waar samen kerk begint. Oh, we hebben dezelfde vader. U bent het die ons bindt. Oh, u schenkt ons aan elkander. Dat is waar samen kerk begint. Oh, we hebben dezelfde vader. U bent het die ons bindt. U schenkt ons aan elkander. Dat is waar samen kerk begint. We hebben dezelfde vader. Dat is waar samen kerk begint. Zo belangrijk om te weten. We zijn met velen. Je bent echt niet alleen. En er zijn zoveel mensen die jou nooit vergeten. In Gods liefde zijn we samen één.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan even terug in de tijd. Juni 2014. De christenen uit de vlakte van Nineveh ontvangen een bericht van IS, de Islamitische Staat. Ze krijgen twee opties. Ze kunnen zich bekeren tot de islam of binnen 24 uur het land verlaten. Velen van hen kozen voor vertrek, in plaats van hun geloof af te zweren. Degenen die zijn gebleven en die weigerden om hun geloof in Jezus Christus af te zweren, die hebben het aan de lijve ondervonden. Terwijl de informatie over deze zich nog ontwikkelende situatie in Rome aankwam, lanceerde de paus reeds een eerste bericht.
Sono vicino alle migliaia di famiglie, specialmente cristiane, che hanno dovuto lasciare le loro case e che sono in grave pericolo.
Het Angelus van 29 juni 2014. Ik sta dicht bij de duizenden gezinnen, vooral christelijke, die hun huizen hebben moeten ontvluchten en die in groot gevaar verkeren. Bijna 4 weken later, toen de christenen uit Mosul en de omliggende steden weggingen, gebruikte de paus nog hardere woorden.
I nostri fratelli sono perseguitati, sono cacciati via, devono lasciare le sue casse senza avere la possibilità di portare niente. Assicuro a queste famiglie e a queste persone la mia vicinanza e la mia costante preghiera.
Dat was op 20 juli 2014. Onze broeders en zusters worden vervolgd. Ze worden verdreven. Ze moeten hun huizen verlaten zonder de mogelijkheid te hebben om ook maar iets mee te nemen. Aan deze families, aan deze mensen wil ik mijn nabijheid betuigen en hen verzekeren van mijn voortdurend gebed. Terwijl de wereld vol ongeloof toekeek naar de gebeurtenissen in de vlakte van Nineveh, en laten we eerlijk zijn, ook met onverschilligheid, stuurde de paus 2 weken later nog een krachtige boodschap. Daarin richtte hij zich rechtstreeks tot de terroristen van de Islamitische Staat.
Ci lasciano increduli e sgomenti le notizie giunte dall'Iraq. Migliaia di persone, tra cui tanti cristiani, cacciati dalle loro case in maniera brutale. Bambini morti di sete e di fame durante la fuga. Donne sequestrate. Persone massacrate. Violenze di ogni tipo. Distruzione dappertutto. Distruzione di case, di patrimoni religiosi, storici e culturali. Tutto questo offende gravemente Dio e offende gravemente l'umanità. Non si porta l'odio in nome di Dio. Non si fa la guerra in nome di Dio.
Het zijn ontroerende woorden. De paus zei: het nieuws uit Irak laat ons vol ongeloof en verontrust achter. Duizenden mensen, onder wie zoveel christenen, worden op brute wijze uit hun huizen verdreven. Kinderen sterven tijdens hun vlucht van dorst en honger. Vrouwen worden ontvoerd. Mensen worden afgeslacht. Allerlei vormen van geweld. Overal worden vernielingen aangericht. Huizen, religieus, historisch en cultureel erfgoed wordt verwoest. Dit alles is een grove belediging voor God en een grove belediging voor de mensheid. Haat wordt nooit gedragen in de naam van God. Oorlog wordt niet gevoerd in de naam van God. Bij diezelfde gelegenheid vroeg hij de internationale gemeenschap om actie te ondernemen, door het goede voorbeeld te geven. Ten eerste stuurde hij kardinaal Fernando Filoni naar de regio als zijn persoonlijke vertegenwoordiger om informatie in te winnen over de situatie. Hij schreef ook een brief aan Ban Ki-moon, de toenmalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties, waarin hij hem vroeg actie te ondernemen en hem eraan herinnerde dat de tragische ervaringen van de 20e eeuw en het meest elementaire begrip van menselijke waardigheid de internationale gemeenschap dwingen, met name door middel van de normen en mechanismen van het internationale recht, alles te doen wat in haar vermogen ligt om verder systematisch geweld tegen etnische en religieuze minderheden een halt toe te roepen en te voorkomen. Aldus Paus Franciscus. Ondertussen bedankte hij in Rome de vervolgde christenen voor hun geloof en barmhartigheid in hun reeds benarde omstandigheden.
Siete nel cuore della Chiesa. La Chiesa soffre con voi. E la Chiesa è fiera di voi. Fiera di avere figli come voi.
U bent in het hart van de kerk. De kerk leidt met u en de kerk is trots op u. Ze is trots om zonen en dochters zoals jullie te hebben. En die boodschap zal hij persoonlijk overbrengen nu met zijn reis naar Irak. Hij zal Karakosh bezoeken, hij zal Mosul bezoeken. Hij zal de vlakte van Nineveh bezoeken. De helft van de mensen die verdreven werden uit de streek hebben reeds de moed gevonden om terug te keren. De moed, want de situatie is zeker nog niet hersteld. Ook al horen we er niets meer van, de situatie is nog steeds erbarmelijk. In Erbil zal hij de heilige mis opdragen voor hen die ervoor kozen om een nieuw leven te beginnen in die regio, op het puin van degene die hen uiteindelijk hebben verjaagd. Voor hen allen zal het uitdagende voorstel van de paus zijn om te vergeven en opnieuw te beginnen in eenheid. Een moeilijke opdracht. Het is voor ons dringend tijd geworden om samen met de paus het Angelus te bidden. En dat doen we in het bijzonder met onze broeders en zusters in Irak in gedachten. Ook in Syrië, in het Midden-Oosten en overal waar ze vervolgd worden. We bidden samen met de paus het Angelus, ook voor het welslagen van zijn apostolische reis.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
En zo konden we samen met Paus Franciscus het Angelus bidden. Ja, die terugblik op 2014, het roept eigenlijk pijnlijke zaken voor ogen, maar we mogen niet vergeten dat het uiteraard niet enkel in het Midden-Oosten is dat christenen worden vervolgd. Integendeel, er is werkelijk in deze tijd zijn er zoveel verschillende vormen van vervolging voor de christenen, ook in het Westen, dat is ook een eigenlijk onderdeel, zeg maar, aan het christendom. Het zal altijd een teken van tegenspraak zijn. Dat is zeer zeker waar. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we werkeloos moeten toezien en dat we hen zeker niet mogen vergeten in onze gebeden. We kijken er absoluut naar uit om samen met u de apostolische reis van Paus Franciscus naar Irak te volgen en u ook op de hoogte te houden van wat werkelijk historische gebeurtenis is. Het feit dat een paus afreist naar een gebied dat eigenlijk nog steeds in oorlog is. En daarom wil ik ook zeker aan u vragen om uw gebeden voor Paus Franciscus en voor alle mensen die zullen meereizen naar Irak, dat 1. Het opzetten van de apostolische reis, wat de Heilige Geest ermee in gedachten heeft, dat het allemaal mag slagen, dat het gedragen wordt door het gebed van de christenen en vooral ook voor de veiligheid van de Heilige Vader en van iedereen die meereist. En over zijn veiligheid gesproken, het is zo dat hij recent een nieuwe lijfarts heeft aangesteld, Italiaanse arts en chirurg Roberto Bernabei, een specialist in geriatrie van de Katholieke Heilig Hart Universiteit in Rome. Hij volgt op die manier dokter Fabrizio Socorsi op, die sinds 2015 de persoonlijke arts was van de paus en op 9 januari op 78-jarige leeftijd overleed ten gevolge van een besmetting door het coronavirus. Deze dokter Roberto Bernabei werd in 1952 geboren in Firenze. Hij studeerde in Rome en specialiseerde zich in interne geneeskunde en hart- en vaatziekten. Hij is hoogleraar aan de Katholieke Heilig Hart Universiteit, waar hij inwendige geneeskunde en geriatrie doseert. Hij is als arts en chirurg verbonden aan het Academische Ziekenhuis Agostino Gemelli in Rome. En van 2006 tot 2009 was hij voorzitter van de Italiaanse Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie. En tot slot van deze aflevering hebben we nog een bericht van de Britse aartsbisschop Paul Gallagher, dat is de secretaris voor de relaties met andere staten van het staatssecretariaat van de Heilige Stoel. Hij heeft namelijk gesproken op de 46e sessie van de VN-Mensenrechtenraad in Genève en daar zijn ernstige bezorgdheid uitgesproken over de gevolgen van de coronapandemie voor de godsdienst- en gewetensvrijheid wereldwijd en de bescherming en bevordering van de universele rechten van de mens. In zijn videoboodschap zegt hij dat de coronapandemie een impact heeft op alle domeinen van het leven van de mensen. In de preambule van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat dat de erkenning van de inherente waardigheid van alle leden van de menselijke familie de basis vormt van vrijheid, gerechtigheid en vrede. Maar vooral in deze coronatijden is die verbintenis helaas gemakkelijker uit te spreken dan te realiseren en in praktijk te brengen. Onder het mom van de bescherming van de volksgezondheid, zo stelde de Vaticaanse topdiplomaat nog vast, ondermijnen bepaalde overheidsmaatregelen de vrije uitoefening van de mensenrechten zoals de godsdienst- en gewetensvrijheid. Hij onderstreept dat de maatregelen die omwille van corona worden opgelegd passend moeten zijn voor de situatie, niet discriminerend en enkel gebruikt mogen worden wanneer er echt geen andere middelen beschikbaar zijn. Aldus Monseigneur Paul Gallagher. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. Rest mij enkel om u van ganser harte te danken dat u er opnieuw wou bij zijn. En dan hoop ik dat u blijft afstemmen op Radio Vaticaan. Dan houden wij u op de hoogte van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit en zullen we zeer zeker de apostolische reis van Paus Franciscus naar Irak samen met u kunnen volgen en erover berichten. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.